Nou, Marieke, daar zitten we weer.
Daar zijn we weer.
En ik heb nu de eer om met een nummer 1 bestseller auteur te spreken hier.
Wie had dat gedacht?
Ja, wij allebei natuurlijk.
Ja, wij allebei. Noah zei het nog zo mooi, mijn mentee. Die zei, ja, maar Marieke, dit zei jij al maanden. Jij hebt letterlijk tegen mij gezegd, ik word een nummer 1 bestseller. Hoe je het ook went of keert, het gaat gebeuren. Dus het was gewoon een absoluut commitment. En als het een commitment is zonder achterdeur, dan richt je alle pijlen en acties op dat ene doel. En dan zie je, ja, dan gaat het gewoon gebeuren. En dat is zo gebeurd. Dus inderdaad, ja, ik zeg, een beetje humble, wie had dat gedacht? Maar ja, wij allebei, inderdaad.
Zo ja. Lekker gewoon gebleven.
We zijn zo gewoon gebleven. Heerlijk. Hey, wat heb jij voor ons vandaag? Want jij hebt de programmering van deze aflevering vandaag bepaald.
Ja, een autistisch trekje in mij is losgegaan de afgelopen paar weken. En ik denk dat dat een hele interessante inkijk kan geven in hoe je als ondernemer in bijzonder weinig tijd bijzonder veel gedaan kan krijgen.
Nou, ik denk dat dat voor iedere ondernemer relevant is. Geef ons eens wat context hoe je op dit onderwerp bent uitgekomen. Dus wat speelt er bij jou waardoor dit onderwerp zo relevant werd?
Nou, mijn jaarthema voor dit jaar is Living What I Know. Dus leven wat je weet. En een van de dingen die daarbij zit, is dat ik al jaren weet dat ik eigenlijk mijn eigen software moet maken. Dus dat ik eigenlijk een platform moet maken wat kan draaien zonder mij, wat heel schaalbaar is, wat ik wereldwijd kan uitrollen. Dat idee heb ik al heel lang, alleen ik heb het nog nooit echt gebouwd. Nou, ja. En nu ben ik met een boek bezig over hoe je met AI en AI-codering en no-code allemaal slimme dingen kan doen. En toen dacht ik, weet je wat? Als het jaarthema is leven wat je weet, dan ga je het nu ook gewoon bouwen totdat je het niet meer snapt. En het grappige was, ik ben op dat punt nog niet gekomen dat ik het niet meer snap. Sterker nog, ik denk dat dat punt nog heel ver weg ligt. Maar ik zag iets heel interessants gebeuren, wat ik voor het eerst kon benoemen, wat ik de afgelopen 10 jaar ook al een paar keer heb gehad. Maar nu kon ik het echt een naam en een kleurtje geven. En wij hadden het daar vorige week over en ik noemde het toen tegen je van, ik ben in een soort van hyperfocus terechtgekomen, want terwijl ik bezig was met het maken van die applicatie, ik kon letterlijk nergens anders meer aan denken. Ik kon nergens anders meer over praten. Sterker nog, omheen kreeg ik de feedback in mijn persoonlijke omgeving van, je lijkt wel heel afwezig, maar met één ding bezig. Maar het is zo bizar hoe je, als je in die hyperfocus komt, in hoe weinig tijd je zoveel kan creëren, omdat letterlijk alle energie er naartoe gaat. Ja. En toen zei jij, nou Chris, dat klinkt een beetje autistisch met een ADD-kantje.
En dus autisme is, die zit er voor jou, de ADD ja. Die is voor mij.
Ja, dus daar mag jij je duit in het zakje doen, of jij je hierin herkent.
Ja, ik herken me hierin enorm. Ik heb altijd al gehad, zonder dat ik dat wist, ik heb altijd al kunnen hyperfocussen. En dat kon ik bijvoorbeeld al tijdens mijn opleiding op de universiteit. En dan hadden wij een vak wat ik ontzettend interessant vond. Dan verslond ik dat. Verslinden is het? Of verslond? Nou, een van de twee, de taaltechneuten, die gaan mij nu appen. Dat pakte ik helemaal. En als ik dan vervolgens naar de toetszaal ging, ik weet nog precies waar wij zaten, dan kon ik mijzelf gewoon zelfs in 3 uur compleet afsluiten. En ik vergeet nooit meer dat ik een onderzoekspracticum had. Methode van kwalitatief onderzoek heette dat toen. En ze waren in een hele grote zaal naast ons aan het boren. Dus terwijl wij 3 uur lang een examen moesten doen, een heel belangrijk examen ook binnen de opleiding pedagogische wetenschappen, werd er gewoon met zware drillboren meerdere tegelijk in de muur geboord. En je ziet dan meerdere mensen om je heen verbouwereerd kijken. Sommige mensen begonnen zelfs te huilen, anderen kregen een blackout. Het ging echt niet bij sommige mensen. Chris, ik heb die boren niet gehoord. Niet. Gewoon. Ik kan in een modus geraken waarbij ik mij compleet van alles en iedereen kan afsluiten. En al zakt de wereld buiten in elkaar, ik heb dat niet in de gaten. En soms werkt dat ontzettend voor mij in tijden waarbij ik in korte tijd heel veel gedaan kan krijgen. Dat heb ik ook in het schrijfproces gezien van het boek. Maar ik kan daar ook wel eens heel erg moe uitkomen. Dus daar ben ik allereerst bij jou heel erg benieuwd naar. Merk je dat ook dat je er dan vermoeid uitkomt? Ja, goed, dat.
Nou ja, je merkt inderdaad wel, op een gegeven moment is de koek ook op. Hè? Want het is een soort van, je pakt eigenlijk energie uit andere domeinen en die richt je gewoon op één ding. En op een
Ja.
gegeven moment, dat is zo intens, dus op een gegeven moment is dat ook gewoon klaar. Ja, en dan moet je je daar ook aan overgeven en denk ik ook heel bewust van zijn van hoe kan je dit uitschakelen. Maar ik denk voor de context waar we nu in zitten met mensen die hier naar luisteren, dat ze denken van nou, wat zijn dat dan voor twee idioten? Ik denk dat het goed is voor mensen om te gaan beseffen dat iedereen kan dit. Daar ben ik heilig van overtuigd. Sterker nog, iedereen zal dit doen. Alleen als je gaat weten hoe je dit aan kan zetten, kan maximaliseren en ook weer uit kan zetten. Het is eigenlijk energiemanagement op steroïden. Als je dit heel goed kan en leert dit te beheersen, kan je echt met heel veel minder gevoel van weerstand, met heel veel minder moeite voor je gevoel, terwijl je eigenlijk veel harder werkt. Hè? Dus dat is een heel grappig contrast. Je doet veel
Ja.
meer. Je maakt veel meer uren, maar voor je gevoel kost het je veel minder.
Het doet me denken aan een passage uit mijn boek, waarin ik jou ook noem. En die heet letterlijk slimme luiheid. En daar schrijf ik in dat ik geen enkele toppresteerder ken die een workaholic is. Want alle succesvolle ondernemers die hun groei serieus nemen, die richten zich op radicale zelfzorg. Iets waar Marissa in haar boek, waar je een paar afleveringen terug naar hebt kunnen luisteren, Marissa van het boek Tel uit je winst, Marissa Bonans, die schreef daarover in dat boek Radicale zelfzorg, ontzettend belangrijk. En ik heb ook ooit gedacht dat alles draaide om massive action, dus ik probeerde vroeger altijd in zo'n soort hyperfocus te zitten. Zeker in de eerste 2 jaar van mijn ondernemerschap. Maar dat brandt je natuurlijk helemaal op. Dus tegenwoordig ben ik wat ik noem selectief lui. En dat is echt iets wat ik van jou geleerd heb, Chris. Want ik weet gewoon dat ik soms een extreem effectieve week kan hebben door maar 4 uur in een hyperfocus te hebben gezeten. 4 uur in een hyperfocus en voor de rest, ik tik af wat ik moet doen. Het brengt rust in mijn dagen en mijn hoofd. Ik heb veel meer ruimte en tijd om te kunnen creëren en vooral heel veel plezier in het spel dat ik speel. En iets waar ik jou ontzettend voor wil erkennen is, jij bent voor mij altijd iemand geweest en ook steeds die de slimste weg van A naar B ziet, maar ook de kortste. En die zich met de rest niet bezighoudt. Dus jij gaat ons vast iets vertellen over die hyperfocus. Over ja, hoe dat begint. Want ik kan me voorstellen dat jij je richt op de dominosteen die de meeste impact heeft op je bedrijf. Wat moet er als eerste in omgetikt worden?
Nee, ik denk dat dat een hele goede vraag is van waar begin je hier nou mee?
En
En
waarom zou je dat moeten willen? Laten we dat allereerst nog even uitdiepen. Hyperfocus. Ik denk dat iedereen wel eens een beetje, ja, even zichzelf ergens in kan verliezen. Maar is dat wat we hier bedoelen? Dat je jezelf ergens in verliest? Of doel jij op iets anders?
nou, ik denk dat dit een nog extreme variant van flow is. Dus iedereen zegt wel eens, ja, je moet lekker in flow, ik ben lekker bezig. Maar dit gaat nog verder. Dit is gewoon, als mensen nu wat van je willen, ze je vragen te stoppen, dan is dat echt heel irritant. Dan is dat bij mij levert dat heel veel weerstand op, omdat ik denk van nee, ik zit hierin en het moet af. Ik kan gewoon niet meer stoppen. Zeg maar zo'n intense focus is het. En waarom moet je dat willen? Ja, letterlijk, omdat als je van A naar B wil. Dan kan je lopen, dan kan je fietsen, dan kan je met de auto. Maar wat nou als jij weet dat je ook een straaljager ergens in je achterzak hebt zitten, die niet altijd vliegt, maar als je daarmee even kan vliegen, ja, dat is wel de snelste weg van A naar B.
Ja, ik denk dat het juist als je jezelf rust in je dagen en in je weken gunt, als dat iets is waar je naartoe wilt, dat je vanuit veel meer lichtvoetigheid, speelsheid, uitzonderlijke resultaten wilt creëren, dat dit heel waardevol is om te masteren. Omdat je gewoon in een paar uur in een week, als je echt in een hyperfocus zit, iets gedaan krijgt. Dus neem ons even mee, hoe heb je dit voor jezelf gecreëerd?
Nou, het begon dus omdat ik dus met die tools aan de gang ging om mijn eigen software dus te maken. En dat was dus niet coderen, dus niet code schrijven, maar gewoon vier tools à la ChatGPT, maar dan andere, waarbij je gewoon kon beschrijven, nou, ik wil dat je dit bouwt, ik wil dat je dat bouwt. En als die tools dus, als je je prompt dus gedaan hebt, omdat het gewoon software aan het maken is, heb je niet binnen 1 seconde het antwoord, net als bij ChatGPT, maar kan het wel eens zeg maar 30 seconden tot een minuut duren. Dus ik had vier van die dingen tegelijk openstaan. Dat als bij de ene het antwoord was gekomen, ik bij de andere alweer kon prompten. En eigenlijk zo de hele cyclus door.
Ja.
Maar wat er toen gebeurde, ja, weet je, ik zag zoveel dingen. Je gaat er steeds dieper in, steeds dieper in en steeds dieper in. En je komt dan op een gegeven moment op een punt dat je het niet meer snapt, dat die errors geeft. En dan wil je het gewoon oplossen. En
Ja.
wat ik dus mee wil geven aan mensen is: het is niet dat je nu je laptop openslaat en direct in hyperfocus zit. Het is een soort van proces waar je in rolt. En ik denk wat voor mij daarin heel goed werkt, is: het is eigenlijk een soort van game, hè? Als je vroeger wel eens een PlayStation hebt gehad of een Xbox of dat soort dingen, of überhaupt videogames of spelletjes gespeeld hebt. Het begint altijd op een level, dan ga je je dingen doen en op een gegeven moment moet je iets verslaan en dan ga je naar het volgende level. Er zijn heel veel pubers, nou, die kunnen hun aandacht niet vasthouden, maar die kunnen 8 uur achter een videogame zitten. En eigenlijk wat je hiermee doet, is je maakt van je business een soort van videospelletje waarbij je allerlei challenges doorgaat, wat superveel, ja, passie losmaakt. Het geeft heel veel voldoening. En je hebt ook echt het gevoel dat je iets gedaan hebt. Dus ik denk
Ja.
dat je die mindset van wat nou als mijn business een soort van videogame is met verschillende levels, met challenges. Als je er op die manier naar gaat kijken, dan kun je dus in minder tijd veel meer gedaan krijgen.
Ja. Ja, absoluut. En ik denk dat dat begint met het identificeren van wat is nu het ene ding dat als ik dat gedaan heb, dat de rest zoveel makkelijker of zelfs overbodig maakt. Dus wat is die ene actie die aan zich al voor een kettingreactie gaat zorgen? Dat je die eerst identificeert, die grote taak. Wat is hetgeen waar je misschien al een tijd tegenaan hikt? Ik heb dat bijvoorbeeld met mijn webteksten. Ik wil die herschrijven. Staat al weken bovenaan. Maar met alle lanceerzaken die daarbij kwamen, heb ik dat toch iedere keer een lagere prioriteit toegedicht. Terwijl ik weet dat als dat staat, dan zet dat weer heel veel andere dingen in werking. Want daar haal ik weer de content uit voor een aantal funnels die ik aan het uitschrijven ben. De teksten voor ads, de teksten voor content. Die verscherping zet altijd weer heel veel andere dingen in gang. Dus ja, maak daar een hyperfocusblok van, zou ik zeggen. Een van de dingen waarop ik dat zelf doe, is dat ik iedere dag altijd maar met twee blokken werk. En ik heb een blok waarin ik klanten help achter elkaar. Of ik heb een blok waarin ik echt afgesloten aan een hyperfocus werk. En een van de dingen die ik zelf wel merkte in het schrijfproces, Chris, is dat ik mijzelf daar ook in kan verliezen soms. Dus een eerlijke inkijk in hoe dat ging in het schrijfproces van mijn boek. Was dat ik soms zo intens kan opgaan in een onderwerp dat ik er middenin zit en dat ik dan een pop-up in mijn agenda zie waar staat sporten. En alles in mij schreeuwt: nee, we zitten nu in een hyperfocus. Ik wil dit eerst afmaken. En dat is iets wat ik daarin wil meegeven. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Ik heb mijzelf daar met terugwerkende kracht. Ik heb te vaak geluisterd naar dat reptiele brein. Wat dan zei: ja, nee, je zit er nu goed in. Het is in het kader van dit doel belangrijk dat je je daaraan houdt. Skip dat sporten maar even, doe dat later maar. En je denkt misschien, ja, wat kan dat nou voor kwaad? Nou, laat die hyperfocus niet ten koste gaan van de andere commitments die je hebt lopen. Want iedere keer dat je je eigen afspraak niet nakomt, iedere keer dat je je eigen woord verbreekt, word je ook zwakker. En dat is iets wat ik me steeds meer ben gaan realiseren. Ik werd fysiek zwakker, natuurlijk niet. Hè, een hele grote, het is niet dat je in één keer 10 kilo spiermassa verliest. Maar je wordt gewoon zwakker metaforisch gezien, omdat je je eigen woord niet nakomt en het blijkbaar optioneel is om je eigen afspraken na te komen. Dus dat is iets wat ik met hyperfocussen echt heb moeten leren, om die stem op te merken die zegt: blijf erin, maak het af. Want voor mij kan dat zo diepgaand zijn. Ik weet niet of je dat ook hebt, Chris, maar dan ja, ik moet er haast een dag van bij komen als ik er echt intens in heb gezeten.
Ja, ik denk als ik reflecteer op hoe het bij mij gegaan is afgelopen jaren, dan is inderdaad wel de rode draad. Eén ding staat aan en de rest gaat daarmee bij default dus uit.
Ja.
Dus dat herken ik dus heel erg.
Ja, en dat
Alleen,
is niet werkbaar. Ja.
de grap is dus dat als je dus dit een naam gaat geven en gaat zien als een methode in je arsenaal om groei te bewerkstelligen, dan weet je dus, oké, hyperfocus is niet iets wat een keer komt. En oh, als het er is, dan moet ik het maximale eruit halen. Want oh jee, ik weet niet meer wanneer het komt. Nee,
Ja.
juist door het gesprek wat we nu hebben, weten we kunnen het gewoon aanzetten op een
Ja.
bepaalde manier. Dus als dan die pop-up komt van nu is het tijd om te sporten, dan weet je van oké, ik hoef niet bang te zijn dat het straks niet meer lukt. Want als ik ga sporten, vaak nadat je gesport hebt, als je heel eerlijk bent, is een van de beste tijdstippen om weer in hyperfocus te komen.
Ja. Dus wat zou jij zeggen dat dan de beste manier is om terug te raken in die hyperfocus? Terwijl alles in jouw hoofd zegt: nee, ik zit er nu middenin. Het is zonde om dat nu te verbreken. Hoe hercreëer je die hyperfocus?
Nou, ik denk dus allereerst met te willen zien dat je er ook af en toe afstand van kan nemen. En je onbewuste brein te vertrouwen dat dat doorratelt. Dus wat ik
Ja.
heel erg merk, en dat zal je waarschijnlijk ook wel gemerkt hebben in je boekschrijfproces, is dat als je dan 's avonds je laptop dichtklapt, dat je 's ochtends wakker wordt en er ineens allemaal nieuwe inzichten zo tevoorschijn komen. Dat is
Ja.
je onbewuste brein wat gewoon weer doorgaat. Dus het
Ja.
gaat er echt over durf dat ook te vertrouwen dat je in een bepaalde versnelling bent gezet en dat het niet ineens weggaat. Je hebt een soort van uitrol waar je nog van kan profiteren.
En hoe weet je nu of je al kunt hyperfocussen zoals jij en ik dat hierin bedoelen? In de mate waarin, hoe kun je jezelf erop toetsen of je dat al beheerst?
Ja, dus ik denk, het begint bij überhaupt zien dat je het wel eens gehad hebt. En dat gaat er volgens mij heel erg over. Van zijn er taken waarin je je zo kan verliezen, dat als iemand van wie je houdt dan wat wil van je, dat je eigenlijk zegt van nou, rot op.
Wat je dan dus niet doet, want je hebt een
Maar
afspraak. Ja.
dat is dus wel wat je dus heel erg aan jezelf kan herkennen.
Ja.
Ja, en als je dat dus niet kan herkennen, dan kan je jezelf de vraag stellen, ben ik wel eens echt al ingegaan?
Ja.
Of houd ik mezelf toch onbewust klein? Want elke ondernemer die ik ken, die echt extreem goed is, dat zijn dames en heren die kunnen ineens bergen werk verzetten. Want dan moet het, er is geen weg terug en ze gaan er gewoon voor. En
Ja.
dat kan alleen maar als je jezelf in die state of mind kan zetten.
Ik denk, Chris, dat hier een vraag onder ligt. Die verschijnt echt recht in mijn gezicht. En ik denk, volgens mij zit hier nog iets onder. Ik denk namelijk dat je vermogen om echt met hyperfocus in een zeer korte tijd extreem effectieve output te kunnen creëren, ook afhangt van deze vraag. En dat is: op een schaal van 0 tot 10, hoe verliefd ben je op dit moment op je bedrijf? En op wat je aan het doen bent. En jij vertelde over de code, de no-code, de software die je wilde bouwen. Ik weet dat dat een verlangen is wat al heel lang in jou leeft. Iets wat je heel graag wil doen. Ik heb jouw output letterlijk mogen zien. In zo'n korte tijd denk ik dat dat uitzonderlijk is wat je daarmee gecreëerd krijgt. Maar dat wordt ook gedreven door een heel intens verlangen. Dus op het moment dat je nog niet wekelijks echt een hyperfocus hebt en heel intentioneel iets aan het creëren bent en misschien jezelf wel vaak betrapt op het stellen van de vraag: ja, maar ik weet nog niet hoe of ik loop daarin vast. Nee. Als je ergens intens verliefd op bent of er misschien wel bij thuis komt, dan ga je als een jekko. En ik zag dit van de week bij een van onze klanten. gebeuren. Daar heb ik heb met een van onze klanten al een keer een jaar eerder gewerkt. Nu zijn we opnieuw met elkaar aan het samenwerken. Nou, we zijn 2 jaar verder, zijn we opnieuw met elkaar in contact gekomen, zijn we opnieuw verder gegaan. En zij is nu ook in haar hele competentieset weer zo verder gevorderd. En die is in het positioneringsproces thuisgekomen in een positionering. Oh, die Chris, dat past haar als een handschoen. Ze weet heel veel van employer branding, van positionering, van identiteit, maar ook van hechtingsstijlen. En daar hebben wij iets van gemaakt wat zo gaaf is. En ze appte mij, ik denk 2, 3 dagen later. En er waren ineens iets van 7 artikelen geschreven. Die, en dat meen ik oprecht, regelrecht naar managementboek. Ik bedoel, marketing facts zouden kunnen. Of naar frankwatching.com of naar marketingtribune. Of die, nou ja, ik zei net managementboek, die echt boekwaardig zijn. Dus zulke goede artikelen, dat ik denk, je hebt hier zo'n eigen gedachtegoed gevonden. Dit is zo messcherp. Het is echt, ineens waren die artikelen, dat was het scherpste mes uit de la. En zo'n hyperfocus, die hoeft dus ook niet zwaar te voelen, maar die kan dus ook juist heel bevrijdend voelen. Het is als een vulkaan, dat spuwt eruit. Dat is zo'n opgebouwde druk en intensiteit. Het kolkt, het kookt, het wil eruit. En dat is iets wat ik bij haar heel mooi zag ontstaan. Dus ik ben wel benieuwd hoe je hier naar kijkt. Ik denk dat een representatie van zit ik iedere week meermaals in een hyperfocus en kan ik daar in zeer korte termijn heel veel creëren, zodat ik de rest van de week rust en vrijheid ervaar. Heb ik dat al? Ook wel te wijten is aan, ben ik op dit moment iets aan het doen waar ik met volledig mijn hart en ziel van aanga?
Ja, het is heel interessant dat je dit zegt, want wat ik heel erg aan mezelf gemerkt heb afgelopen tijd, is de momenten dat ik in hyperfocus ga, of de momenten dat ik in business de grootste stappen heb gemaakt, dat zijn de momenten dat ik in een groepje mensen zit, waarbij ik het gevoel heb of weet, ik ben de domste in deze ruimte. Dus ik weet over een bepaald onderwerp, weet ik het minste. En dan heb ik een soort van modus van, wacht maar, binnen 2 weken weet ik net zoveel als dat jullie weten.
Ja.
En dan gaat het, dan is er ook geen manier meer om te stoppen, hè? Dus bijvoorbeeld met die software die ik nu aan het maken ben. Nou, ik heb het dan een aantal mensen laten zien. En dan zeiden een aantal mensen van, ja Chris, allemaal leuk zo'n voorkantje. Maar aan de achterkant van hoe je die data met elkaar moet laten praten, dat is echt, echt heel moeilijk. Dat lukt heel weinigen. En
Interessante overtuiging dat dat zo is.
nou, dat zijn mensen die dat al geprobeerd hebben en hun dus niet
Ja,
gelukt is.
nee.
Maar
En dus is
wat
het voor
ik dan.
jou ook moeilijk, ja.
Nou ja, en wat ik dan doe, is dan is het vrijdagochtend, dan ga ik naar ChatGPT en dan zeg ik: luister, ik heb dit gebouwd. Die data moet nu op een bepaalde manier staan. Leg mij nou eens uit, dummy 1.0, hoe dit werkt.
Ja.
En ik ga gewoon de hele dag met chat aan de slag. En aan het einde heb ik een data-infrastructuur staan die GDPR-proof is en weet ik veel wat allemaal niet kan. Maar dat is omdat ik me niet laat stoppen door iemand die zegt van ja, maar dat is wel lastig. Want dat is
Ja.
juist de rode lap bij mij. Oh, het is lastig, wacht maar.
Dit is
En
brandvuur, ja.
als je dan aangaat in die hyperfocus, ja, dan kan je in zo'n korte tijd, ja, ik heb het al een aantal keer gezegd, maar in zo'n korte tijd heel veel creëren.
Ja.
En
Ja, vind ik een heel mooi voorbeeld.
wat ik mooi vond, wat je zei, die vulkaan, zo voelt het echt. Het is letterlijk een uitbarsting van iets wat los moet komen. En dat zien we natuurlijk ook bij heel veel mensen met wie we werken.
Ja.
Sommigen zijn zich niet eens bewust dat er ergens een vulkaan zit die gewoon opengebroken moet worden.
Dus ja, dat zeg je heel mooi. Ik denk dat heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn. Maar als je die gevonden hebt, dan ga je. En dat is een heerlijk gevoel. Dus je zou ook zo naar je bedrijf kunnen kijken. Kijk eens naar de afgelopen 12 maanden. Wat waren de grootste pieken in resultaat, in omzet en winst? Welke fase van hyperfocus en een hyperfocus waarop is daaraan vooraf gegaan? Want groei is altijd, hè, resultaat is altijd een gevolg van een actie die is ondernomen. En de vraag die daar dan weer achter zit is, wie was je daar? Wie was je aan het zijn terwijl je in een hele korte tijd iets heel intentioneel aan het creëren was en jezelf onstopbaar had verklaard? En nogmaals, hè, dat is echt iets wat ik heb moeten leren. Je kunt én onstopbaar zijn en tegelijkertijd jezelf creëren als de persoon die alle commitments in het leven tegelijk managed. Want het voorwaardelijke heb ik er in mijn bedrijf heel erg uit moeten slopen. Van ik moet eerst mijn boek afschrijven en dan kan ik pas weer volledig op mijn atletische performance game in de gym zitten. Dat is fucking onzin. Maar dat is wat het reptiele brein ons wil vertellen, want dat is bijzonder vernuftig. Je kunt én in de ochtend gewoon een hele goede hyperfocus hebben, vervolgens goed eten, vervolgens naar de gym. En ik denk dat het leven veel sterker wordt voor je op het moment dat je continu je eigen woord nakomt. Maar vooral, we zien natuurlijk best wel eens wat mensen, Chris, die bij wie het een soort van chronisch aan zelfvertrouwen ontbreekt. Die toch een soort van imposter hebben. Ben ik wel goed genoeg? En dat zijn uitgerekend altijd de mensen die zeer competent zijn. Dat is eigenlijk de paradox. Maar als je mij wilt vragen, wat is de manier om op de snelste manier zelfvertrouwen te bouwen? Ja, dat kan maar op één manier. Er zijn zoveel coachingprogramma's daarbuiten die allemaal willen leren hoe je meer zelfvertrouwen krijgt. Dat kan niet. Zelfvertrouwen is het gevolg van jij die actie onderneemt en een resultaat creëert. En wat geeft er nou meer resultaat? Wat geeft er nou meer zelfvertrouwen dan resultaat? Dat je iets gedaan hebt en dat je ziet dat het werkt. Dat je ziet, hey, het kan iets. Ik kan iets. De rest is eigenlijk een soort van ja, positieve praat als water op een eend. Dat glijdt er gewoon weer af. Als hè, nee, ik ben goed genoeg. Ik ben zelfverzekerd. Ik ben een krachtige vrouw. Dat zijn affirmaties, maar je wilt jezelf intentioneel creëren als iemand die het gewoon gaat doen. En dan zie je dat als je jezelf dus commit aan iets, dat hoeft niet meteen een heel boek te zijn. Maar dat kan ook iets zijn waar je ontzettend veel zin in hebt, wat heel veel uitwerking heeft voor je zaak. Daar kun je in zo'n korte tijd zo'n enorme boost in zelfvertrouwen van krijgen. Dat het eigenlijk bijna als vanzelf de volgende hyperfocus weer in gang zet. En ik denk dat dat de trein is in business waar je naar op zoek wilt zijn.
Ja, 100%. En ik denk voor iedereen die luistert, mocht je dit voor jezelf willen en mocht je zien van hé, dit zou ik eruit kunnen halen, schroom dan niet om contact op te nemen. Want je zou niet de eerste zijn waar we zouden merken dat we die vol in hyperfocus krijgen. En ook die vulkaan weten te vinden, waardoor je ineens heel veel creëert.
Ja. Ja, absoluut. Mooie Chris. Mooie afsluiter.
Ja, zo goed begonnen en goed geëindigd, hè? Dat krijg je als je over dit soort leuke dingen praat. Dan
Denk het
gaat het
ook.
gewoon heel simpel.
En waar gaan we het de volgende keer over hebben?
Nou, er schijnt iemand op nummer 1 te staan op managementboek. Dus ik denk dat we daar maar eens even over moeten gaan praten.
Gaan we doen. De volgende aflevering gaan we het hebben over hoe word je nou een nummer 1 op managementboek.nl? Lijkt me leuke. Oké, dankjewel dat je weer luisterde. We hopen dat deze aflevering waardevol voor je was. Heb je vragen? Check even bij een van ons in. We helpen je graag en vinden het sowieso ontzettend leuk als je bij ons incheckt naar aanleiding van de aflevering. Tot de volgende. Ciao!